Ook namens mij, goede avond. Leuk dat jullie, u er allemaal zijn. Allemaal, ja, iedereen ken ik eigenlijk vanavond wel. Of we al een paar keer eerder ontmoet. Dus we zitten met een klein clubje zo bij elkaar. Derde avond, slot van een trilogie zou je kunnen zeggen. Een drieluik. We zijn begonnen met, hoe zit het nou met Israël? En sommigen hadden dan een beetje indruk van, ja, moet dat nou over Israël? Maar nee, Israël heeft alles te maken met het wezen van God. Van hoe zit God nou in elkaar? Als je God wil leren kennen, moet je kijken naar hoe gaat hij met zijn oude volk Israël om? Heeft hij dat op de hoop gegooid? Dan zegt dat wat over God. Of pakt hij dat weer op en is hij daar trouw aan en gaat hij daarmee door? Dan zegt dat ook wat over het karakter van God. Dus we zijn de eerste avond, zijn we daarmee begonnen. Dat hoort bij de wortels van ons christelijk geloof. Tweede avond hebben we met de verrekijker gekeken van op wat voor manier wordt er nou in de verschillende geloofstradities die ons land, maar ook wereldwijd rijk is, tegen God aangekeken. En we kwamen daarbij tot drie punten. God is almachtig, de almacht van God. God wil heel graag, God is heel erg liefdevol, hij wil iedereen erbij hebben. Dat was het tweede godsbeeld wat we tegenkwamen. En het derde was, er is een altijd durende pijniging, hel. Nou, en toen die drie gingen we toen combineren. Kun je ze combineren? Toen kwamen we erachter dat je eigenlijk tot een probleem komt. Want ze zijn niet alle drie verenigbaar. Je kunt niet zeggen, God is almachtig en er gebeurt wat hij wil. Want als je dat zegt, waarom zijn er dan zoveel mensen die absoluut niet tot geloof komen en waarmee je dus definitief slecht afloopt? Dan heb je een probleem. Aan de tweede plaats hebben we gezien, als je zegt van ja, maar God is liefdevol, hij wil iedereen erbij betrekken. Hé, wacht even. Maar als hij dat wil en het gebeurt niet, is hij dan niet almachtig? Kan hij niet doen wat hij wil? Hé, een probleem. Dus, en vanavond gaan we daar eens wat nader op in, maar nu niet met de verrekijker, nu meer met de microscoop. We gaan nu die Bijbel eens goed induiken van wat staat er nou en wat kunnen we daarover leren. Hoe kun je daaruit komen? En het thema vanavond is een geheimenis, oftewel wat is nou het goede nieuws? Dus daar gaan we vanavond eens wat mee worstelen met elkaar en hopelijk weer boven komen. Wat is het evangelie? Nou, we beginnen in het Oude Testament. In het Oude Testament komt dat woordje evangelie ook voor. Dat is het woordje besora of besora. En we lezen het bijvoorbeeld in 2 Koningen 7 vers 9. Ik pak die er even bij en ik ga die met u lezen. Dus om zomaar even dat woordje goed nieuws of blijde boodschap, zoals het letterlijk vertaald wordt, dat komt niet uit de lucht vallen in het Nieuwe Testament, maar dat is gewoon een bestaand woord en ook in het Oude Testament komt dat voor. In 2 Koningen 7 dan hebben we het bekende verhaal van Elia en Elisa tijdens het beleg van Samaria. En dat beleg dat stopt plotseling en Israël wordt bevrijd. En dat is natuurlijk heel goed nieuws. 2 Koningen 7, er zijn een aantal melaatsen en die moeten buiten de legerplaats zijn. En die komen er dan achter dat die hele legerplaats, dat de vijand plotseling verdwenen is. En dat is eigenlijk vers 9. Dat is een beetje de achtergrond. Toen zeiden zij, dus die melaatse mannen die dat hadden gemerkt, toen zeiden zij tot elkaar, wij doen niet goed. Want ze waren daar, want ze zagen daar allerlei lekker eten nog staan en zo, dus ze waren lekker aan het kanen. Maar ze dachten, ja, maar dat is niet goed. Wij zijn nu lekker aan het eten. We moeten dit blijde nieuws moeten we gaan vertellen. Nou, dat is gelijk al een beetje, hè, als je lekker aan het eten bent, moet je dat blijde nieuws ook weer gaan vertellen natuurlijk. Toen zeiden zij tot elkander, wij doen niet goed. Deze dag is een dag van blijde boodschap. En wij houden ons stil. Indien wij wachten tot het morgenlicht, dan zal ons straf treffen. Welaan dan, laten wij heen gaan en het in het koninklijk paleis melden. En dan gaan ze het melden en dat er blij nieuws is. Dus dat is het Oude Testament. In de Griekse wereld kom je dat woord ook tegen. Evangelie. En dan noemen we het Evangelion. En dat Evangelion, dat betekent zoiets als de blijde boodschap. Van een heilbode. Zo'n heilbode. Wij zouden nu zeggen evangelist. Die werd op pad gestuurd met een blijde boodschap. Nou, wat was dat dan voor boodschap? Bijvoorbeeld een overwinningsbericht van het front. Er was een oorlog gewonnen. Of een veldslag gewonnen. En zo'n heilbode kwam dat melden. We hadden nog geen internet. Nog geen e-mail. Nog geen kranten in die periode. Dus zo'n heilbode kwam eraan in een dorp of in een stad. En die riep iedereen. Iedereen kwam erbij. En dan hoorde je het goede nieuws. Goed nieuws uit politieke of persoonlijke sfeer. Een gunstige orakelspreuk. Ook dat werd evangelie genoemd. Want zo zeg je dat gewoon in het Nederlands. Evangelion. De Grieken die geloofden in allerlei goden en orakels. En als zo'n orakel een gunstige uitspraak deed voor jou, dan noemde je dat een evangelie. Maar ook in de keizercultus wordt het gebruikt. De Grieken die vereerden de keizer als een soort god. En als er een nieuwe keizer werd geboren, dan zeiden ze, het evangelie van die en die keizer is begonnen. Of zo'n keizer vierde zijn verjaardag. Nou, dat was een evangeliefeit. Eigenlijk een heilsfeit. Dus dat is het in de Griekse wereld. Dat is allemaal erg interessant misschien, maar het gaat ons natuurlijk om de Bijbel. Het Nieuwe Testament. Nou, in dat Nieuwe Testament, daar komen we allereerst, komen we daar het evangelie tegen van het koninkrijk. En daar ga ik een paar versen samen met u lezen. We zullen zien dat als je kijkt naar dat woordje goed nieuws, dan hebben wij ervan gemaakt met elkaar, en helemaal niet ten onrecht hoor, hebben we het over het evangelie. Oké. Maar als je de Bijbel nauwkeurig gaat lezen, dan kom je verschillende aspecten tegen van dat goede nieuws. Nou, daar moeten we nu met elkaar eens even wat over na gaan denken. Je komt een aantal versen in de Bijbel tegen en daar wordt gesproken over het goede nieuws, want evangelie betekent gewoon goed nieuws, het goede nieuws van het koninkrijk. En we zullen straks zien dat je ook ander soort goed nieuws tegenkomt, wat weer anders wordt genoemd. En misschien wat met een wat andere nadruk. En eerst dat evangelie van het koninkrijk. Nou, het evangelie van het koninkrijk komen we vooral tegen in de evangelieën. In de vier verschillende evangelieën. Matthäus, Marcus, Lucas, Johannes eigenlijk het minst. Er wordt veel gesproken over evangelie van het koninkrijk. Of evangelie van Jezus Christus. Het is de eerste keer in Matthäus. Ik pak hem er al bij in de Bijbel zelf ook, hè, want om ook even de context te bekijken. Dat is ook altijd belangrijk natuurlijk. De verzen daaromheen. Matthäus 4. In Matthäus 4 is de Heer Jezus, heeft zijn eerste optreden gehad in Capernaum. En nu is hij bezig en er staat boven dat stukje de eerste genezingen. Dus hij is net begonnen met zijn bediening. Hij is 30 jaar en hij begint zijn bediening als zoon des mensen, als zoon van God. En hij trok rond in geheel Galilea en leerde in hun synagogen en verkondigde het evangelie van het koninkrijk. En genas alle ziekte en alle kwaal onder het volk. Het evangelie van het koninkrijk, dat wil zeggen, Jezus was zelf en is zelf de koning. Dus dat koninkrijk was aanstaande, want de koning is er. En een koning met koninklijke autoriteit, hij is de baas. Een koning is de baas. En dat merk je ook, want dit is niet zomaar een koning, dit is de koning van hemel en aarde. Dus waar is die allemaal de baas over? Nou, over alle ziekte en over alle kwaal. En we zullen ook zien in dat evangelie wat, waar Jezus voor staat en wat hij is. De wind, hij zegt tegen de wind, kalm wind. Of tegen de zee, rustig zee. Dus hij is echt koning over hemel en aarde. Het evangelie van het koninkrijk. En een volgende vers waar dit centraal staat, in Lucas. Lucas 4. Vers Lucas 4, vers 43. En in dit gedeelte praat Jezus over wat is nou mijn taak? Wat kom ik nu eigenlijk doen? Ik lees even vanaf vers 42. En toen het dag geworden was, vertrok hij en ging naar een eenzame plaats. En de scharen zochten hem en kwamen tot hem en trachtten hem tegen te houden, opdat hij niet van hen zou heen gaan. Maar hij sprak tot hen: ook aan de andere steden moet ik het evangelie van het koninkrijk Gods verkondigen, want daartoe ben ik uitgezonden. En hij predikte in de synagogen van Judea. Dus het is even belangrijk om vast te houden. Waartoe was Jezus nou uitgezonden? Om heel specifiek dat koninkrijk te verkondigen. Het koninkrijk komt. Nog een laatste. Om het eventjes helder te krijgen voor ons. Wat was nou de missie van de Heer Jezus toen hij op aarde rondwandelde? Dat zeg ik er heel specifiek bij. Toen hij op aarde rondwandelde. Nou, toen was hij het koninkrijk aan het verkondigen. Want hij was de koning. Hij is de koning. Lucas 8. En het geschiedde kort daarna dat hij van stad tot stad en van dorp tot dorp trok, verkondigende het evangelie van het koninkrijk Gods. En de 12 met hem. En enige vrouwen die genezen waren van boze geesten en van ziekten. He, dus de Heer Jezus, die gaat heel het land rond, van dorp tot dorp, van stad tot stad. En overal brengt hij dat evangelie van het koninkrijk. Ja, later stuurt hij zijn discipelen er ook op uit en dan geeft hij dezelfde opdracht. Breng dat evangelie van het koninkrijk. Ik zei al, vanavond gaat het over wat is nou het goede nieuws en over een geheimenis. Een geheimenis. Het woordje geheimenis, dat is het woordje mysterion. En mysterion, dat is een heel wonderlijk woord. Mysterion, dat betekent in de Bijbel iets wat onbekend is, totdat het wordt bekendgemaakt. Ja, het lijkt op ons woord mysterie. Geheimenis is al een beetje klassiek taalgebruik. Je zou het ook kunnen vertalen met mysterie. En als er een mysterie is ergens, dan probeer je dat op te lossen. Maar als het nog een mysterie is, is het dus nog niet opgelost. Dan snap je het dus nog niet. Dan kun je ook jezelf niet kwalijk nemen, want anders zou het geen mysterie zijn. Dat is logisch. Dus zo'n mysterie, daar heb je openbaring voor nodig. Iemand moet het je uitleggen, of je moet er zelf achter komen. Maar in de Bijbel, dat mysterie wat je in de Bijbel tegenkomt, dat wordt alleen opgelost door openbaring. Oftewel, doordat God zegt van joh, dit was nog bekend, maar ik ga het nu duidelijk maken aan je. En zo werkt dat met dat woordje mysterie. Maar ja, wat is er dan nog onbekend? We hebben het gehad over het evangelie. Daar, dat wat de Heer Jezus kwam doen op aarde. Nou, bij Paulus komen we eigenlijk dat woordje mysterie tegen. Het is heel apart en ik vind het soms ook wat frustrerend dat veel gelovigen wat problemen hebben met Paulus. Nu kan ik me het wel een beetje voorstellen, want hij komt wel erg stellig over. He, in allerlei uitspraken van hem. Dus op het menselijke vlak kan ik me prima voorstellen. Maar het is ook, ja, het kan wat dramatisch zijn als je kijkt naar zijn boodschap. Want het is nu juist aan Paulus dat de Heer Jezus allerlei dingen laat zien die voor die tijd nog een mysterie waren. Met andere woorden, de Heer Jezus in die 3 jaar dat hij op aarde liep, heeft lang niet alles verteld. Dat kon hij ook nog niet vertellen. Hij zei zelfs tegen zijn discipelen van ja, jullie, ja, later komt dat wel, maar ik kan je nu nog niet meer vertellen. He, tegen Nicodemus zei hij notabene, als ik je al van het aardse vertel, dan snap je hem al niet. Laat staan als ik je van het hemelse vertel. Dus de Heer Jezus kon niet meer kwijt. Trouwens, dat was zijn taak ook niet in die 3 jaar dat hij op aarde rondliep. Want hij was gezonden tot de verloren schapen van het huis Israëls. Dat was zijn taak. Hij was de Messias van Israël en daar beperkte hij zich dan ook toe. En daar hebben we de eerste avond ook bij stilgestaan, toen die Canaanese vrouw kwam en dat die vrouw hem naroept, die heidense vrouw, van Heer, zoon van David, heb medelijden met mij. Ze wist precies zijn titel. Dat had hij in Israël niet veel meegemaakt, dat ze hem bij zijn juiste titel aanspraken, zij wel. Maar hij antwoordt geen woord. En de discipelen die zeggen niet, Heer Jezus, heeft u misschien wat gehoord? Nee, kunt u niet goed verstaan wat ze zegt? Nee, de discipelen zeggen, stuur er weg op mens. Nou, dat komt behoorlijk onbeschoft over. Nee, niet als je kijkt naar de taak en de missie van de Heer Jezus. En die Canaanese vrouw die zegt dan ook later, Heer, wij mogen toch kruimels eten, want wij zijn dan misschien honden. Maar wij mogen toch kruimels eten van die tafel van Israël. Dat was de situatie in het Nieuwe Testament, in de evangelie. Maar aan Paulus laat de Heer Jezus zien dat het nog niet af is. Dat het nog niet af is. Dat er meer volgt. Dus niet een soort nieuw verhaal van Paulus. Nee, een nieuw verhaal of een vervolg van Jezus wat hij aan Paulus duidelijk maakt. En Petrus zou later zeggen, die Paulus, er zijn sommige dingen die ik maar moeilijk kan begrijpen. Schrijft hij zelfs letterlijk in zijn brief, Petrus. Ik kan het maar moeilijk begrijpen, die Paulus. Nou, we zullen vanavond erachter komen waarom hij het moeilijk kon begrijpen. Efeze 3, dan duiken we dat woordje geheimenis wat in. Alle vragen en dergelijke moet u gewoon even opstapelen hoor. Want straks na de pauze, dan hebben we daar alle tijd voor. Die brief van Paulus aan de Efeziërs. Dat is een opeenstapeling van dat woord geheimenis en de uitleg daarvan. We zijn met onze Bijbelkring. Vanuit de kerk waar ik lid van ben, zijn we bezig elke 2 weken nu met die brief aan de Efeziërs. Nou, hoeveel avonden zijn we al bezig? Een avond of 5, 6. We zijn nu geloof ik tot vers 10 gekomen van hoofdstuk 1. Dus daar staat zo verschrikkelijk veel in. Als je dat eens rustig na wil gaan pluizen, dan heb je daar wel een jaar of anderhalf voor nodig, denk ik. Efeze 3, er staat als kopje boven het geheimenis van de roeping der heidenen. Ik lees hem even vanaf vers 1. Daarom is het dat ik, Paulus, die ter wille van Christus Jezus voor u, heidenen, in gevangenschap ben. Gij hebt immers gehoord van de bediening door Gods genade mij met het oog op u gegeven. Dat mij door openbaring, daar komt het, hè, door openbaring van bovenaf, het geheimenis bekendgemaakt is. Gelijk ik boven in het kort daarvan schreef. Daarna kunt gij bij het lezen u een begrip vormen van mijn inzicht in het geheimenis van Christus. Dat ten tijde van vroegere geslachten niet bekend is geworden aan de kinderen der mensen. Zoals het nu door de geest geopenbaard is. En dus dat geheimenis van Christus, het mysterie van Christus. Ja, maar was dat dan nog niet duidelijk? Jezus had 3 jaar rondgelopen, de evangeliën die waren er. Wat was er dan nog onduidelijk? Nee, Paulus zegt, ja maar... Ik heb die bediening gekregen met het oog op jullie heidenen. Dus het gaat hier een stapje verder dan het koninkrijk wat voor Israël bestemd was. En bestemd is. Want in Handelingen 1 zeiden de Joodse discipelen van Jezus nog. Heere, gaat gij in deze tijd het koningschap voor Israël herstellen? En de Heer Jezus zegt. Het is niet aan jullie de tijd of gelegenheid te weten. Dat komt wel, maar dat heeft de Vader nog aan zich gehouden. Dus dat koningschap wordt wel hersteld. Maar Paulus krijgt hier nieuwe openbaringen van de Heer Jezus. Nieuwe geheimen die hij mag gaan bekendmaken. Juist aan heidense, uit christenen vanuit de heidense oorsprong. Nou, dan moeten onze oren natuurlijk 2 keer zo wijd open gaan. Want dat is nou precies voor ons bestemd. Dat geheimpje, dat mogen wij weten. Nou, als je een geheimtje hebt en iemand weet dat nog niet, dan kan iemand heel nieuwsgierig zijn. Dus wat is dat geheimpje dan? Het geheimenis van Christus. Een stapje verder. Wat is dat geheim? Ja, het staat weer in de echte Paulustaal hoor. Dus je moet het eigenlijk nog een beetje uitpakken. Maar het begint al wel wat contouren te krijgen. Efeze 3 vers 8 en 9. Daar vertelt Paulus al iets over de inhoud van dat geheimenis. Mij, verreweg de geringste van alle heiligen, is deze genade te beurt gevallen. Aan de heidenen de onnaspeurlijke rijkdom van Christus te verkondigen. Had Christus dat dan zelf niet gedaan? De onnaspeurlijke rijkdom verkondigd. Nou, kennelijk dus niet. Had wel heel veel verkondigd. Maar de onnaspeurlijke rijkdom van Christus te verkondigen en in het licht te stellen wat de bediening van het geheimenis inhoudt, dat van eeuwen her verborgen is gebleven in God, de schepper van alle dingen. Nu kunnen we wel een klein beetje begrijpen dat de Heer Jezus tijdens zijn aardse bediening zo vaak zei, hij had een wonder gedaan en zei, oh Heer, u bent de Zoon van God. En dus, wat zei de Heer Jezus toen vaak? Niet over praten. Niet over stilhouden. Ja. Kunnen we nu misschien iets van gaan begrijpen? Dat moest nog even stilhouden. Dat moet nog even stil blijven. Dat kwam later wel. Dat kwam later wel. Je ziet in de Bijbel, zie je zoiets als een voortgaande openbaring. God maakt niet alles gelijk in Genesis 1 vers 1 bekend. God gaat het in fase, gaat hij zijn plan uitvouwen, steeds verder. En dat laatste deel van die openbaring van God heeft hij toevertrouwd aan Paulus. En vandaar dat het natuurlijk juist zo belangrijk is dat we daar wel onze tanden in zetten. Wat dat dan inhoudt, dat laatste stuk van die openbaring. Hier komt een beetje wat wij zeggen, dat is het eigenwijze deel van Paulus. Want Paulus, die heeft het maar steeds over. Nou, wacht, nog even deze, want hier staat nog een keertje dat woordje geheimenis. Vooruit om maar, dan hebben we het 3 keer gehad. Weer in Efeze. Efeze 6, vers 19. We hebben net de geestelijke wapenuitrusting gehad in Efeze. Dat je stand moet houden tegen allerlei machten die op je af kunnen komen. Die geestelijke wapenuitrusting is trouwens defensief, is niet offensief bedoeld, maar dat je kunt stand houden in de boze dag, staat er. En dan helemaal aan het eind van dat gedeelte over die geestelijke wapenuitrusting vraagt Paulus om gebed voor zichzelf. En als hij vraagt om gebed voor zichzelf, dat is heel apart, dan vraagt hij niet om allerlei zegeningen van. Maar hij vraagt heel specifiek over iets wat te maken heeft met zijn bediening. Bid ook voor mij, dat mij bij het openen van mijn mond het woord geschonken worden, om vrijmoedig het geheimenis van het evangelie bekend te maken. Ja, daar had hij heel wat vrijmoedigheid voor nodig, want Paulus ging in dat geheimenis, ging die dingen vertellen, waar andere mensen toch wel wat problemen mee hadden. Ook heel veel vrome mensen in zijn dagen. En dan moest Paulus zeggen, ja joh, wat ik je nu vertel, dat heb ik van de Heer Jezus zelf ontvangen. En zei ze, ja hallo, dat kan iedereen wel zeggen. Dat werd hem niet al in dank afgenomen. Waarvoor ik een gezant ben in ketenen, dan zal ik daartoe vrijmoedig kunnen optreden zoals ik behoor te spreken. Zoals het Joodse volk eeuwenlang en nog zegt, als tegen hem wordt gezegd, ja maar jullie zijn uitverkoren. Dan zegt men wel eens, ja, wij mogen wel eens van de komende jaren wat minder uitverkoren zijn. Nou, datzelfde had Paulus ook een beetje last van. Want hij was dan wel uitverkoren door de Heer Jezus om die geheimenissen te ontvangen en dat bekend te maken, maar dat werd hem niet al in dank afgenomen. Hij had hem, als je het aards bekijkt, meer last van dan hij er voordeel van had. Om het zomaar eens te noemen. Dus dat is dat geheimenis. Nou, dat heeft effect op het goede nieuws wat Paulus spreekt. Moet u eens kijken. We hebben gehad in het Nieuwe Testament, in de evangelie hebben we steeds gelezen. Ik heb een paar voorbeelden genoemd. Waar het gaat over het evangelie van het koninkrijk. Het goede nieuws van het koninkrijk. Want de koning is er. Jezus. Nou, de inhoud van het evangelie, het goede nieuws dat Paulus predikt, daar staat ook de Heer Jezus centraal. Maar vanuit een ander perspectief. Dus niet vanuit het perspectief van de koning die komt voor Israël. Dat was Jezus zijn aardse bediening. Niks mis mee, natuurlijk niet. Belangrijk, ja zeker belangrijk. Herstel van Israël, heeft er alles mee te maken. Onlosmakelijk. Maar Paulus, die krijgt van de Heer Jezus nog een nieuw perspectief. Wordt hem zichtbaar gemaakt. En daarom noemt Paulus het evangelie wat hij predikt, noemt hij zelfs mijn goede nieuws. Nou, als je dat nou horizontaal bekijkt, dan denk je, wat een eigenwijs mannetje was die Paulus zegt. Kan hij niet gewoon zeggen, het evangelie. Waarom moet hij het dan hebben over mijn evangelie? Ja, maar dat, zo had Jezus hem dat zelf duidelijk gemaakt. Dus daarom heeft hij het over mijn evangelie. Romeinen 16. Romeinen 16 zitten we bij het einde van het boek Romeinen. Daar zijn we ooit eens 2 jaar mee bezig geweest op onze Bijbelkring, geloof ik. Hè? Voordat we aan Efeze begonnen. Romeinen 16, helemaal aan het einde. Er zijn wat persoonlijke groeten en dergelijke. En dan eindigt hij de brief aan de Romeinen, eindigt hij als volgt. Vanaf vers 24. De genade van onze Heer Jezus Christus zijn met u allen. Amen. Hem nu die bij macht is u te versterken naar mijn evangelie en de prediking van Jezus Christus. En dan komt het weer, na de openbaring van het geheimenis, eeuwenlang verzwegen, maar thans geopenbaard en door profetische schriften, volgens bevel van de eeuwige God, tot bewerking van gehoorzaamheid des geloofs bekendgemaakt onder alle volken. Hem, de alleen wijze God, zij door Jezus Christus de heerlijkheid in alle eeuwigheid, of in alle wereldtijdperken, zoals het er letterlijk staat. En dus, mijn evangelie, zegt Paulus, wat mij door openbaring is bekendgemaakt. Dan moeten we wat verder op in. In Galaten 1, u zult merken, en dat doe ik expres hoor, misschien denkt u wel, ja, wat een hoop bijbelteksten zeg. Ja, maar ik denk als je met dit soort onderwerpen bezig bent, dan heb je al snel zoiets van, ja, ik vind dit of ik vind dat. En dan kom je al snel tot allerlei uitspraken van je denkt van, ja, dat is leuk hoor, maar ik wil wel graag lezen waar dat staat en waar je dat op grond. Want iedereen kan wel van alles en nog wat beweren. Dus vandaar dat ik probeer stapje voor stapje u mee te nemen aan de hand van de Bijbel zelf. Want daar gaat het uiteindelijk om en niet om allerlei interessante meningen. In Galaten, in de brief aan de Galaten, heeft Paulus een behoorlijke harde confrontatie met Petrus. En dat gaat echt hart tegen hart. Paulus die stelt zich daar zeer nadrukkelijk op. En hij spreekt Petrus aan op wat hij vindt een schijnheiligheid bij Petrus. En in Galaten maakt Paulus heel duidelijk dat het evangelie wat hij predikt voor hem erg belangrijk is. Dat dat niet vermengd wordt met allerlei andere goede boodschappen. Dat doet hij bijvoorbeeld al hier heel scherp in Galaten 1 vers 11 en 12. Boven het kopje hier staat hoe Paulus apostel werd. Galaten 1 vers 11. Trouwens, ik sla nu Galaten 1, de verse daarvoor nog maar even over. Want daar staat zelfs vers 8 van Galaten 1. Maar ook al zouden wij of een engel uit de hemel u een evangelie verkondigen afwijkend van hetgeen wij u verkondigd hebben, die zij vervloekt. Dus hij is daar ontzettend scherp in. Kennelijk was het inderdaad heel wat waard. Dan moet het toch ook ons heel wat waard zijn om uit te vinden wat er nou zo bijzonder is aan dat evangelie van Paulus. Of wat Paulus van de Heer Jezus heeft ontvangen. Galaten 1 vers 11. Want ik maak u bekend, broeders, dat het evangelie, het welk door mij verkondigd is, niet is naar de mens. Niet horizontaal. Want ik heb het ook niet van een mens ontvangen of geleerd, maar door openbaring van Jezus Christus. Dat is belangrijk, hè? Paulus heeft het niet geleerd van de andere discipelen. Hij is niet in de leer gegaan bij Petrus of bij Johannes of bij Judas. Judas, de broer van Jezus, die andere Judas. Dus hij is niet in een leer gegaan bij degene die ooggetuigen waren van Jezus, die 3 jaar met hem meegelopen hebben. Hij heeft het door openbaring van Jezus zelf ontvangen. Dat is belangrijk. En dan gaat hij uitleggen hoe zijn vroegere wandel was in het Jodendom en dat hij een vervolger is geweest enzovoort enzovoort. Even iets opmerkelijks nu. Eerst uit de NBG-vertaling. In Galaten 2 is de confrontatie tussen Petrus en Paulus. En laat ik even vanaf vers 1 lezen. En dan komen we vanzelf bij vers 7 terecht. Toen Paulus tot geloof kwam in de Heer Jezus, is hij helemaal niet naar Jeruzalem gegaan. Nee, hij is heel ergens anders heen gegaan. En in Galaten 2 vers 1 lezen we dan: daarna ging ik na verloop van 14 jaar weder naar Jeruzalem met Barnabas en nam ook Titus mee. En ik ging op grond van een openbaring en ik legde hun het evangelie voor dat ik onder de heidenen verkondig. Afzonderlijk echter aan hen die in aanzien waren, omdat ik niet vruchteloos liep of gelopen had. Maar zelfs Titus, die bij mij was, werd, ofschoon hij een Griek was, toch niet gedwongen zich te laten besnijden. En dat met het oog op de binnengedrongen valse broeders, lieden die waren binnengeslopen om onze vrijheid die wij in Christus Jezus hebben te bespieden en ons zo tot slavernij te brengen. Wij zijn voor hen geen ogenblik gedwee uit de weg gegaan, opdat de waarheid van het evangelie ook verder bij u zou blijven. Maar wat hen betreft die in zeker aanzien waren, wat zij vroeger geweest mogen zijn, doet er voor mij niets toe. God ziet de persoon niet aan. Mij immers hebben zij die in aanzien waren verder niets opgelegd, maar integendeel. En nu komt er toch wel iets opmerkelijks. Toen zij zagen, wie zagen dat? Nou, Petrus en de andere apostelen. Toen zij zagen dat mij de prediking van het evangelie aan de onbesnedenen toevertrouwd was, gelijk aan Petrus die aan de besnedenen. Immers, hij die Petrus kracht gaf om apostel te zijn voor de besnedenen, gaf die kracht ook aan mij voor de heidenen. Nou, hier, en zo wordt het ook vaak uitgelegd, maar ja, dan mis je toch dat geheimenis weer. Want dit is een sleutelgedeelte. Dit is een sleutelgedeelte. Als je dit leest in de MBG-vertaling, lijkt het op een taakverdeling. Ziet u dat? Dan zie je dat, nou, Petrus die brengt het evangelie, algemeen, Paulus brengt het evangelie aan de onbesnedenen, aan de heidenen, dat was zijn roeping. En wat doet Petrus? Die brengt het evangelie aan de besnedenen. Een soort taakverdeling. Nou, Petrus, jij gaat naar het Joodse volk toe en ik ga naar de heidenen toe met datzelfde evangelie. Maar als je nu eens kijkt in de Statenvertaling, moet u het dan eens lezen. Dan staat er: maar daarentegen, als zij zagen dat mij het evangelie der voorhoudheid toebetrouwd was, gelijk aan Petrus dat der besnijdenis. Als je dit leest, en dit zit het dichtst bij het Grieks, want zo staat het in het Grieks. Zo staat het er niet. Maar als je dat geheimenis nou eens even niet ziet, en je denkt van jongens, dit kan toch niet? Hallo, er is toch maar één evangelie? Dus dit is een beetje raar gezegd. Dus weet je wat, we maken er aan van, want dan is het helder. Dat is taakverdeling. Dat snappen we allemaal. Maar als je dit letterlijk neemt zoals het staat, dan kom je op 2 evangelies terecht. Dat is ook gek. Want er staat daarentegen, als ze zagen dat aan mij het evangelie van, als je het wat modern Nederlands neemt, het evangelie van de voorhoudheid toebetrouwd was, gelijk aan Petrus, dat van de besnijdenis. Nou, voorhuid, dat wil zeggen mensen die zich niet hebben besneden, oftewel heidenen. En aan de besnijdenis is het Joden, het Joodse volk. Dus je hebt het evangelie van de heidenen en je hebt het evangelie van de besnijdenis. Ja, dat is ook logisch. Nu we inmiddels wat verder zijn, wordt dat ook iets logischer. Want dat evangelie van het koninkrijk, dat is ook heel specifiek gericht aan Israël. Er wordt geen ander volk plotseling volk van God. Of er wordt niet met een ander volk dan Israël het koninkrijk opgericht. Israël zal strakjes het koninkrijksvolk zijn. En het koningschap van Israël zal hersteld worden. Niet het koningschap van een kerk. Natuurlijk niet. Dus dat evangelie van het koninkrijk heeft alles te maken met het herstel van Israël. Met de koning van Israël op de troon van Jeruzalem. De zoon van David. Dat is logisch. En dat was in die tijd nog helemaal geen uitgemaakte zaak. Die twee liepen naast elkaar. En dat is nou precies de reden dat Petrus het zo moeilijk vond om Paulus te begrijpen. Want Petrus zat qua toekomstverwachting nog helemaal met zijn focus gericht op Israël. Petrus zei, jongens, maar... En zo preekte hij het ook in Handelingen. Hij preekte aan de mensen van, beste Joodse mensen, kom nu tot geloof. En als jullie nu tot geloof komen, Handelingen 4, dan zal de Heere God, zal Jezus zenden op dit moment. En dan zal de wederoprichting van alle dingen zal aanbreken. En dat houdt in, het koningschap van Israël wordt hersteld. En alle volkeren zullen opstromen naar Jeruzalem en zullen daar de Torah horen. Van de vlees geworden Torah. Dan de Heer Jezus. Dat was de toekomstverwachting van Petrus. En Petrus die dacht, dit kan elk moment gebeuren. Die verwachtte een onmiddellijke wederkomst van de Heer Jezus. Dat schrijft hij ook in zijn brieven. Ja, versen zoals nog een korte tijd en de duivel gaat rond als een bruisende leeuw, want hij heeft nog maar een korte tijd. Dus hij verwacht heel snel dat de Heer Jezus weer terug gaat komen. Maar wat zie je gebeuren? De Heer Jezus komt niet terug. En er komen steeds meer heidenen tot geloof. En Jeruzalem wordt verwoest. En de Joden worden verstrooid. Het lijkt erop alsof er een nieuwe fase aanbreekt. In dat hele heilshandelen, het heilsplan van God. Wat hij al aan Paulus had laten zien. Moeten we even nog een paar stapjes verder nemen. 9 uur. Ja, dat kan nog makkelijk. Hè? We hebben nog 20 minuten zeker. Hoe lang ben ik al onderweg? Nog maar 30 minuten. Ja, er past ruim een uur op een cd. Dus ja, erg voor lang. Dan kan ik niet praten. Anders wordt het een beetje lastig. Dus geen taakverdeling. Maar een ander evangelie. Ho, wacht even Hoogendijk. Wat zeg je nu? Ja, evangelie betekent gewoon goed nieuws. Allebei Jezus centraal. Maar vanuit een ander perspectief. Het eerste vanuit het perspectief van het Joodse volk. En het tweede vanuit het perspectief van heidenen die tot geloof komen. Nou, wat heeft dat dan voor effect? Dat is leuk hoor, maar het wordt nu wel erg technisch. Wat houdt dat dan praktisch gezien in? Daar moeten we dan nu nog over na gaan denken. Nou, ik wil het u aan de hand van een paar voorbeelden proberen wat duidelijk te maken. En dat is maar zeer onvolledig, want we kunnen dat natuurlijk maar even aanstippen nu. Lucas 2. Ik dacht, we zitten bijna bij kerst. Dus laat ik een kerststukje nemen. Lucas 2. Er waren herders in diezelfde landstreek. Nou, we zullen de komende weken weer veel gaan horen. Of de volgende maand. Er waren herders in diezelfde landstreek die zich ophielden in het veld. En daar 's nachts de wacht hielden over hun kudde. En opeens stond een engel des Heren bij hen. En de heerlijkheid des Heren omstraalde hen. En zij vreesden met grote vrezen. En de engel zei tot hen, wees niet bevreesd. Want zie, ik verkondig u grote blijdschap, die heel het volk zal ten deel vallen. U is heden de heiland geboren, namelijk Christus, de Heere, in de stad van David. Nou, als je dit ziet, dit gedeelte leest, dan word je daar blij van. Die engel, die wint er geen doekjes om, die zegt in vers 10, ik verkondig u grote blijdschap, die heel het volk zal ten deel vallen. Als je wat gaat ontleden, dan dat woordje heel wat er staat, dat betekent iedereen. En als je dan volk neemt, dan gaat het over het Israëlische, het Joodse volk. Zal ten deel vallen, dat betekent, dat staat in de toekomstige tijd, in de toekomende tijd. En dat betekent, het zal in de toekomst gaan gebeuren. Dus heel het volk zal in de toekomst deel krijgen aan die grote blijdschap. En wat is de inhoud van die grote blijdschap? U is heden de redder, heiland geboren, namelijk de gezalfde, de Christus, de Heere, de Kyrios in de stad van David. Ja, hoe kon het ook anders? Natuurlijk in de stad van David. En heel dat volk zal daarin gaan delen. Zegt die engel. Nou, als je dan de evangelie hier weer op naleest, dan moet ik bijna concluderen, als we het volgende vers met elkaar gaan kijken. Nou, leest u het maar vast eens. Als we dan dat evangelie erop na gaan lezen, dat evangelie van het koninkrijk, wat de Heer Jezus verkondigt, is een aardse bediening, dan moet ik bijna concluderen, die engel is veel te optimistisch geweest. Die is veel te optimistisch geweest. Want dat gebeurt helemaal niet. Dus hij heeft misschien foute informatie gekregen, misschien miscommunicatie, e-mail gemist of zo, ik weet het niet. Maar hij is veel te optimistisch, want dat hele volk deelt helemaal niet in die blijdschap. Dat is mooi hoor, dat is een mooi kerstverhaal, maar daarna gaan we weer snel over naar de feiten. Toch, zo gaat het toch vaak? Ja, dan kunnen we beter geen kerst meer vieren, want dan slaat het ook nergens meer op. Want, hoe zit het dan hiermee? Lucas 13, vers 23. Luister maar even met me mee. En iemand zeide tot hem, heren, zijn het weinigen die behouden worden? Hij zeide tot hen, strijd om in te gaan door de enge poort. Want velen, zeg ik u, zullen trachten in te gaan, doch het niet kunnen. He, hoe zit het met die engel ook alweer? Van het ogenblik af dat de Heer des huizes is opgestaan en de deur gesloten heeft, zult gij beginnen buiten te staan en aan de deur te kloppen, zeggende, heren, doe ons open. En hij zal antwoorden en tot u zeggen, ik weet niet van waar gij zijt. Dan zult gij beginnen te zeggen, we hebben voor uw ogen gegeten en gedronken in onze straten en gij hebt ons geleerd. Ja, het gaat nog even verder hoor. En hij zal tot u spreken zeggende, ik weet niet van waar gij zijt. Gaat weg van mij, alle gij werkers der ongerechtigheid. Daar zal het geween zijn en het tandengeknars, wanneer gij Abraham en Isaac en Jacob zult zien en al de profeten in het koninkrijk Gods. Dus het gaat over het koninkrijk hier, moet even vasthouden. En maar uzelf buiten geworpen. Beste mensen, dat goede nieuws van die engel slaat nergens op. De Heer Jezus gaat het hier toch keihard tegenin, of niet? Dus, wat is het nou, of het een of het ander? Nou, als je die twee evangelies door elkaar heen gaat halen, kom je hier in de problemen. Want we lezen bij Paulus, lezen we later, dat heel Israël zal delen in die blijdschap. We hebben het al gelezen in de avond over Israël. Ik zal het zo nog even een keertje lezen. Romeinen 11 bijvoorbeeld. Daar zien we dat God wel doet wat hij beloofd heeft. Maar tijdens de aardse missie van de Heer Jezus leek het daar nog helemaal niet op. Want wat zie je gebeuren? Juist in tegendeel. Het Joodse volk keert zich en masse tegen de boodschap van Jezus. De Romeinen kruisigen Jezus. De Joodse mensen die op dat moment aanwezig zijn, die zeggen, zijn bloed komen over ons en over onze kinderen. Ze kiezen Barabbas in plaats van Jezus. Dus het tegendeel lijkt te gebeuren van wat die engel heeft verteld. Dus ofwel, dat Nieuwe Testament, daar klopt helemaal niks meer van. Ofwel, het is nog niet af. Het is nog niet af. Dus als je te vroeg stopt, dan wordt het een warboel. En dan ga je het een tegen het ander wegstrepen. En ik heb ook wel eens mensen horen zeggen, ja, die engel die was veel te optimistisch, joh. Zo zou God het wel graag willen. Ja, had die engel wat anders moeten formuleren. Want die engel die heeft niet gezegd van, beste mensen, beste herders, heel het volk zal er deel aan kunnen krijgen. Mits, en dan een hele waslijst van voorwaarden. Nee, gewoon, het was echt een heilsbode, die engel. Dit gaat gebeuren. Ja, als we nieuws uit de hemel niet meer kunnen geloven, dan moeten we zeker niet meer naar het nieuws op aarde kijken, denk ik. Want dan kunnen we helemaal niks meer geloven. Maar hoe zit dat dan? Nou, we hebben de vorige keer wat stilgestaan bij hoe zit het dan met dat oordeel? En toen heb ik u heel voorzichtig proberen de sleutel aan te reiken van het tijdselement. En als je het hebt over dat heilsplan van God, dat heeft verschillende fasen, verschillende wereldtijden, verschillende aionen. En als je het hebt over de volgende fase van het heilsplan, dan heb je het over het aanstaande koninkrijk. Het herstel van Israël wordt het genoemd. De wederoprichting van Israël. Daar zal de wet uitgaan uit Sion. Het wordt ook wel genoemd het duizendjarig rijk. We vinden dat in Openbaring terug. We vinden dat veel in de profeten ook terug. En het is duidelijk dat niet geheel Israël, of niet iedereen van Israël, daarbij betrokken zal zijn. Als je het evangelie, de boodschap van Jezus leest, dan zie je dat er een oordeel zal zijn, een straf, over alle werkers der ongerechtigheid. He, dus er zullen mensen buiten staan, buiten dat koninkrijk. En daar is de boodschap van Jezus zeer helder in. En dat wordt in het Nieuwe Testament, in de evangelie genoemd, verloren gaan. Verloren gaan. Je vindt ook wel sleutels in het Nieuwe Testament over wat is verloren gaan? Wat is nou verloren gaan? Buiten zijn. Tanden geknas. Oftewel, zit je niet lekker. Dat is duidelijk. Je mist iets. Verloren gaan, als je dan het bijvoorbeeld het schaap neemt. Dat verloren schaap. Kent u dat verhaal van de Heer Jezus? Dat verloren schaap, dat is verloren. Dat mist dus iets, want het is niet bij de kudde. Maar tot hoe lang is dat schaap verloren? Is dat zijn uiteindelijke positie? Nee, dat schaap is verloren totdat de herder het vindt, het oppakt en weer terug aan de kudde brengt. Een ander verhaal, dat hebben we ook tijdens de Israëlavond al even aan de orde gehad, dus kan ik nu heel kort noemen. Dat is als de Heer Jezus vlakbij Jeruzalem komt, hij staat op punt om daar overgeleverd te worden, dan zegt hij: Jeruzalem, jullie hebben het niet gewild. Ik heb jullie zo graag bijeen willen vergaderen, maar jullie hebben het niet gewild. Jullie zullen mij niet eerder zien, totdat jullie zeggen: Baruch Hashem Adonai. Gezegend hij die komt in de naam des Heren. Oftewel, we hebben steeds gezien, er is steeds een totdat. Verloren gaan, ja, dat is waar. Oordeel, ja, dat is ook waar. Maar er is wel een totdat. En de sleutels vind je overal hoor. Maar Paulus gaat in het meest nadrukkelijke gaat hij dat uitleggen. Dat die engel wel degelijk gelijk had. En dat die engel niet te optimistisch was. In Efeze 2. Daar gaat Paulus uitleggen wat... hoe dat zit met dat heilsplan van God. Efeze 2, ik lees even vanaf vers 6. Laat ik vanaf vers 4 lezen, om het verband wil. God echter, die rijk is aan erbarming, heeft om zijn grote liefde, waarmede hij ons heeft lief gehad, ons, hoewel wij dood waren door de overtredingen, mede levend gemaakt met Christus, door genade zijt gij behouden. En hij heeft ons mede opgewekt en ons mede een plaats gegeven in de hemelse gewesten in Christus Jezus. En dan vind je even een blik op de toekomst. Om in de komende eeuwen de overweldigende rijkdom van zijn genade te tonen, na zijn goede tierenheid over ons in Christus Jezus. Dus hier zie je een stukje van de ontvouwing van dat heilsplan van God. Het gaat hier over de komende eeuwen. Als je het hebt over het koninkrijk en het evangelie van het koninkrijk, heeft dat als onderwerp de komende eeuw. De eeuw van het duizendjarig rijk. Sommigen noemen het ook de bedeling van het duizendjarig rijk. Nou, dat vind ik allemaal prima. Als het maar duidelijk is dat het over de toekomende tijd gaat. Maar je hebt niet een toekomende tijd, je hebt toekomende tijden. Dat is meervoud. En als je stopt bij de toekomende tijd, dan kom je in de knoop met allerlei bijbelgedeelten waarvan ik er twee net eens even naast elkaar heb gezet. En natuurlijk, er zijn tal van theologen die heel goed kunnen goochelen en die daar echt allerlei wegen omheen vinden om dat in te dammen en uit te breiden. Maar het wordt iets kunstmatigs. Je kunt het allemaal gewoon laten staan en er is toch harmonie. Maar dan heb je wel het geheimenis nodig. En als je het geheimenis niet ziet, dan mis je de point. Dus in de toekomende eeuwen wordt die overweldigende rijkdom van zijn genade getoond. Oftewel, ja, het is een proces waarin God naar een doel toe werkt. God is doelbewust bezig en hij mist zijn doel niet. Als je je doel mist, ben je een zondaar. Ik kan het moeilijk zeggen dat God zijn doel mist, dus een zondaar zou worden. Dan wordt het wel erg ingewikkeld. Nou, Romeinen 11 laat ik nog even zien om te merken dat de engel niet te optimistisch is geweest. In Romeinen 11 gaat het over de toekomst van het ongelovige Israël. De toekomst van het ongelovige Israël, wat trouwens daardoor Paulus wordt gekoppeld aan de toekomst van de heidenen. Ik lees het nog maar een keertje. Sommige dingen moet je meerdere keren horen en dan langzamerhand komt het van je hoofd in je hart. Want uiteindelijk is het leuk als het in je hoofd zit, maar het heeft zijn beste plek in ons hart. Want evenals gij, en dan gaat het over heidenen die tot geloof gekomen zijn, over ons eigenlijk dus, eertijds aan God ongehoorzaam waard, maar nu ontferming hebt gevonden door hun ongehoorzaamheid. Zo zijn ook deze nu ongehoorzaam geworden, opdat door de u betoonde ontferming ook zij thans ontferming zouden vinden. En hier gaat het over een stukje roeping van de kerk, maar goed, dat is niet het onderwerp van vanavond. De kerk die geroepen is om het Joodse volk iets te laten proeven van de ontferming. Want, dat is de eindconclusie van Paulus, want God heeft hen allen, Joden en heidenen, onder ongehoorzaamheid besloten. Nou, daar lazen we iets van net in Lucas 13, hoe dat werkt, die ongehoorzaamheid. Gewoon niet luisteren. Ongerechtigheid najagen in plaats van gerechtigheid. Noem maar op. Om zich over hen allen te ontfermen. Dus de ongehoorzaamheid en de gevolgen daarvan, dat is een onderdeel van het proces. Maar het doel is ontferming. En als we nu het proces gaan verwarren met het doel, dan maken we er het spot van. En dan wordt het erg ingewikkeld. Als je die twee uit elkaar haalt, zoals de Bijbel het ook doet, dan krijg je een geweldige blijde boodschap. Waar je echt warm van wordt. Van binnen en van buiten. En dat verwarmt je. Maak je er hutspot van, dan zeg je, ja, dan moeten we maar niet aankomen, want dat snappen we niet. Nee, laat het maar staan en lees wat er staat. Hoe gaat Paulus dat dan verder uitwerken, die blijde boodschap van hem? Nou, bijvoorbeeld hier in Filippenzen 2. Filippenzen 2 is een hele lofrede op de Heer Jezus. En tegelijkertijd een aansporing voor ons om ons te spiegelen aan hem. Niet als een soort nieuwe wet, maar meer om de geest de ruimte te geven in ons leven. Om meer op hem te gaan lijken. Ik lees even vanaf vers 8. Dan vertelt Paulus daar iets over de Heer Jezus. Laten we beginnen bij vers 5. Is het verband nog iets helderder. Laat die gezindheid bij u zijn, bij ons zijn, welke ook in Christus Jezus was, die in de gestalte God zijnde het Gode gelijk zijn niet als een roof heeft geacht. De Heer Jezus is er niet prat op gegaan dat hij de Zoon van God was. Dat hij eigenlijk alle macht had. Nou, hij is er helemaal niet prat op gegaan. Nog meer, hij heeft het zelfs afgelegd, maar zichzelf ontledigd heeft. En de gestalte van een dienstknecht heeft aangenomen. Nou, er staat nog veel te chic daar, want er staat gewoon doulos. Hij is een slaaf geworden. En een slaaf is iemand in die periode van de geschiedenis, dat is nu natuurlijk nog zo met een slaaf, iemand zonder rechten. Iemand die rechteloos is. Dus hij heeft letterlijk zijn rechten afgelegd. Hij werd een slaaf. En dan gaat dat verder. En in zijn uiterlijk als een mens bevonden, heeft hij zich vernederd. Dus hij was al een slaaf. Toen heeft hij zich als slaaf nog eens vernederd. En is gehoorzaam geworden tot de dood. Ja, tot de dood des kruises. En dan komt vers 9. Daarom heeft God hem ook uitermate verhoogd en hem de naam boven alle naam geschonken. En de Heer Jezus wordt elders genoemd De eersteling van de nieuwe schepping. De eerstgeborene uit de doden. En zodat hij onder alles de eerste geworden is. Een naam boven alle naam. Maar waarom dan? Waarom heeft God dat dan op deze manier gedaan? Vers 10, opdat in de naam van Jezus zich alle knie zou buigen van hen die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn. Ditzelfde gedeelte kom je tegen in Jesaja 45, vers 22 tot 25. Moet u maar eens rustig thuis nalezen. Dan gaat het ook over het feit dat alle volkeren, dat God, in Jesaja 45 staat zelfs, God zweert bij zichzelf dat alle volkeren bij hem zullen komen en voor hem zullen buigen en zullen zeggen: alleen bij de Heere is redding. En dus als je de sleutel eenmaal ziet van het geheimpje, dan zie je het ook op andere gedeelten weer terug. Als je die sleutel niet ziet, dan heb je een heel karwei om dat anders te verklaren. In Filippenzen 2 staat dan dus, opdat in de naam van Jezus zich alle knie zou buigen van hen die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn. Nou, soms wordt dit uitgelegd, ik kom die uitlegging wel tegen, van ja, maar dat is gedwongen hulde. Oftewel, ja, ze moeten wel. Niet buigen of barsten. Ja, nee, barsten doen ze nadat ze gebogen hebben. Eerst buigen. Dus ze moeten wel buigen. Die gedachte kom je regelmatig tegen. Nou, als je die gedachte hebt, dan is het wel een wonderlijke gedachte. Waarom vind ik dat een wonderlijke gedachte? Dat gaat dwars in tegen het eerste gedeelte van Filippenzen 2. Dat gaat over het karakter van de Heer Jezus. Hoe hij zich ontledigd heeft, een slaaf is geworden, een dienstknecht is geworden. En dan als het er echt op aankomt, zegt hij, en nou buigen. Nou, ja, ik bedoel, dat is weer een hele andere Heer Jezus. Als dat hij wordt geschilderd in Filippenzen 2. Wel een beetje schizofreen, bijna, dan. Toch? Dus, niks geen gedwongen hulde. Nee, en dat blijkt ook wel als je verder leest. Want als je verder leest, dan lees je daar, en alle tong zou belijden, Jezus Christus is Heere, tot eer van God de Vader. En dat woordje belijden wat daar staat, dat is een Grieks woord. En dat betekent letterlijk van harte ermee instemmen. Het wordt zelfs gebruikt in de Bijbel voor lofzingen. Nou, je kunt je toch niet voorstellen dat iemand heeft gedwongen met een knoet van, en nou buigen, en dat jij daar ligt op je knieën terwijl je zit en dat je dan opeens een lofzang gaat aanrichten. En van, Heer, ik stem er vrijwillig van harte mee in, u bent de Heere. Nou, dan wordt het wel een heel raar verhaal. Nee, het is vrijwillig van harte en mee instemmen. En waarmee stem je dan in? Dat Jezus Christus de Heere is. Ja, en laten we eerlijk zijn. Zo'n gedwongen hulde. Hè? Zo onder de knoet. Is dat nou echt tot eer van God? Is dat nou tot eer van God? Is daar het hele plan voor nodig geweest? Nou, dan had hij het wel in 7 dagen gewoon af kunnen maken. Is daar het hele heilsplan voor nodig geweest? En al die energie die de Heer Jezus erin heeft gestoken. En al die dan had hij het toch wel gelijk kunnen doen. Dat kan hij toch nu op dit moment ook direct doen. Want Jezus, ik bedoel, God heeft alle macht. Hij doet met zijn handen te knippen en het is afgelopen met deze hele schepping. Nee, wat is nou werkelijk geestelijke strijd? En wat is nou dat proces naar het doel toe? Dat proces naar het doel toe is dat iedereen zo ver zal komen. En daar komen wij vanavond niet meer aan toe, hoor. Want ik praat al veel te lang. Maar dat iedereen zo ver zal komen, dat je vrijwillig zegt en van harte, Jezus Christus is de Heere. En als mensen dat vrijwillig gaan zeggen en God gaan lofzingen, dan pas is dat werkelijk tot eer van God. Anders is het afgedwongen. Ja, is een koud kunstje. Dat kan elke dictator, toch? Als een dictator, nou, ik ben geschiedenisdocent, dus ik heel veel dictators zie ik langs fietsen, bij wijze van spreken. Nou, dat is een kunstje, zeg, als je wordt gemarteld en dan zegt zo'n dictator, en nu ga je zeggen dat ik de baas ben. Je hebt me eerst verrot geslagen. Ja hoor, hij zegt het. Nou, dat is echt tot eer van, willen we zo God zien? Nee, natuurlijk niet. Natuurlijk niet. Dus gewoon laten staan zoals ze staat. En dan is het alleen maar fantastisch. Dus van harte belijden dat Jezus Christus Heer is tot eer van God de Vader. Dat is het doel. En als je kijkt naar het proces, ja, in dat proces vindt van alles nog wat plaats. Verloren gaan, oordeel, gerichten, allerlei, lees het boek Openbaring maar. Maar we moeten wel goed duidelijk hebben, dat zit in het proces. En dat proces leidt wel ergens naartoe. Ik stop hem mee hier. Ik had eigenlijk nog één bijbelgedeelte nog meer willen doen, maar ik zit al aan het uur en we gaan aan de koffie. Hier stoppen wij de theologie en we pakken de draad volgend jaar weer op.